De wereld hield zijn adem in bij de oorlog tussen Israël en Iran in juni. Het Iraanse regime leek op het punt te vallen, maar hield toch stand. 5 maanden later lijkt het alsof de rust weer is teruggekeerd, maar is dat echt zo? Is er nog toekomst voor de Ayatollahs of is een val van het regime slechts een kwestie van tijd? Ook vinden er grote veranderingen plaats in de verhoudingen in het Midden-Oosten. Wat betekent dat voor Israël? We bespreken het vandaag met Kevan Shahbazi, die zelf als tiener uit Iran gevlucht is en de ontwikkelingen nauw in de gaten houdt. Kevan, van harte welkom hier in de studio vandaag. Fijn dat je er bent. Om te beginnen, Kevan, je hebt al 2 boeken geschreven over jouw ervaringen in Iran en je vlucht uit het land. Dat is De Prijs van Vrijheid en De Amerikaan van Karaj. Zeg ik dat goed zo?
Ja, zeker.
Je vertelt me net, er komt ook een derde deel aan.
Ja, er komt een vervolg van mijn eerste boek, De Amerikaan van Karaj. Dat is een deels autobiografische roman. En verhaalt de belevenissen van de hoofdpersoon van dat boek.
Ja.
Het is een vervolg op dat boek.
En dat is gebaseerd op jouw ervaringen uit Iran?
Deels, ja.
En dat is dan in een romanvorm
geschreven? In romanvorm, ja.
Okay.
Dus je creëert een personage en je registreert wat de personage meemaakt.
Ja. En dit boek, De Prijs van Vrijheid, waar gaat dat boek over?
Dat is een bundel van mijn columns, wat ik in de loop van de afgelopen jaren in verschillende kranten heb geschreven, zijn verschenen. Deels over mijn persoonlijke ervaringen, herinneringen uit Iran, en deels gebaseerd op de actualiteit in Nederland.
Okay. En dat derde deel, kun je een beetje een tipje van de sluier oplichten waar dat dan precies over gaat?
Kijk, de personage gaat in een vliegtuig zitten op weg naar Nederland in mijn eerste boek. En het derde boek is een vervolg. Hij komt in Nederland aan en vervolgens wordt geconfronteerd met Nederland van de jaren 80.
Mm-hmm.
En veel punkers op straat en Amsterdam van de jaren 80. En maakt een aantal dingen mee in de loop van de integratie in de Nederlandse samenleving. Daar gaat het boek over.
En ook dat is, denk ik, gebaseerd op ervaringen die jij hebt gehad toen je hier in Nederland aankwam. Ja. Nou, bent u nou nieuwsgierig naar deze boeken? Die andere komt eind volgend jaar, zei je?
Eind dit jaar of begin volgend jaar.
Oké, dus dat is echt al heel bijna. Ja. Bent u nou benieuwd naar de boeken? Ze zijn in elke boekhandel in Nederland te koop. Kevan, zoals altijd starten we onze uitzending om te kijken naar het nieuws, naar de actualiteit, wat er afgelopen week is gebeurd, of de afgelopen tijd. Gisteren heeft Hamas het staakt het vuren geschonden en als reactie daarop is het Israëlische leger heeft een aantal luchtaanvallen uitgevoerd. Israëlische functionarissen waarschuwen dat Hamas er alles aan doen om het staakt het vuren te doorbreken en zou daarvoor ook samenwerken met Hezbollah en met Iran. Zie jij dat als dreiging voor de vrede?
Ja, maar dat is voor mij geen verrassing. Hamas bestaat bij de gratie van een oorlog. En vrede heeft daar geen enkele betekenis. Vrede betekent een pauze op weg naar een nieuwe oorlog. Ik ben bestuurslid van een organisatie dat heet Iran Vrij.
Mm-hmm.
Als je op onze website kijkt, dan krijg je actuele nieuws, berichtgeving over de situatie in Iran. En de laatste berichten wat ik daarop heb laten zetten, zijn dat Hamas zich opnieuw aan het bewapenen is via Hezbollah.
Ja.
En de reden dat Israël ook in Zuid-Libanon heeft gebombardeerd, is die wapenleverancier proberen te verstoren.
Ja.
Dus dat Hamas zich richt op een nieuwe oorlog en Iran zich richt op een nieuwe oorlog, dat is voor mij geen verrassing.
Ja, gaan we het zo nog verder over hebben. Nog een ander nieuwsbericht. De Amerikaanse president Donald Trump en kroonprins Mohammed bin Salman van Saoedi-Arabië, die hebben een defensiepact gesloten. Ziet Iran dit als een bedreiging?
Jazeker, zeker.
Kun je uitleggen waarom?
Kijk, we hebben 2 stromingen binnen het islamisme.
Ja.
Dat is een Sjiitische stroming en het is een Soenitische stroming. En bin Salman heeft een einde gemaakt aan het islamisme geïnspireerd op de Soenitische versie van de islam.
Mm-hmm. En
hij is
dat in?
Hij is erop gericht om Saudi-Arabië te moderniseren op een autoritaire manier. Voorbeeld daarvan is dat hij als eerste stap zijn tegenstanders uit de weg heeft geruimd. dat hebben wij ook in een interview laatst in Witte Huis gezien. Met wat er met Khashoggi is gebeurd.
Dat is wie is dat precies?
Dat is een journalist in Amerika die ze in de ambassade van Saudi-Arabië in Istanbul in stukje hebben gehakt. En zijn lijk is nooit teruggevonden. Die zijn in de koffers van de Saoedische diplomaten teruggebracht naar Saudi-Arabië. En Ben Salman ontkent dat hij dat heeft geweten, terwijl hij zelf daar opdracht op had gegeven.
Oké, dus dat was de eerste stap?
Dat was een van de voorbeelden van de eerste stap. Vervolgens heeft hij al zijn concurrenten binnen de Saoedische koninklijke huis uit de weg geruimd. In de zin dat hij ze hun rijkdommen heeft onteigend. Mm-hmm. En ze het zwijgen heeft opgelegd. Ja. Hij is de onbetwiste leider van Saudi-Arabië voor de komende 30, 40 jaar. En vanuit die machtspositie probeert hij Saudi-Arabië te moderniseren.
Ja, en dat is dus dan in strijd met Iran?
En dat is een concurrentiestrijd. Want in Saudi-Arabië heb je een grote Sjiitische minderheid.
Okay.
Iran, Islamitische Republiek Iran is vanaf het begin al erop uit geweest om die minderheid te politiseren en op te zetten tegen het Saoedische koninklijke huis. Mm-hmm. Want ze erkennen ze niet als islamitisch genoeg.
Okay. Dus dat is echt die strijd tussen het Shiïsme en het Soenisme?
De politiek gepolitiseerde versie daarvan. Mm-hmm. Dus zij politiseren de ideologische en de islamitische versie van de religie.
Ja.
En vervolgens concurreren ze met elkaar.
Oké. Nou, de vorige keer dat je hier in uitzending was in juni. Dat was toen Israël nog in oorlog was met Iran. Toen hoopte je dat het Iraanse regime ten val gebracht zou worden. Nou, dat is niet gebeurd. Kun je uitleggen waarom dat niet is gebeurd?
Kijk, ik heb nooit de verwachting gehad dat door de oorlog het regime zou vallen.
Oké.
Ik heb wel verwacht dat door de oorlog het regime zodanig zou verzwakken. Zijn militaire macht zou verzwakken en zijn steun onder de bevolking zou afkalven. Mm-hmm. Waardoor het val van het regime makkelijker zou worden.
Ja, en is dat gebeurd?
En dat is precies wat er gebeurd is.
Dat wel?
Ja, dat wel.
Oké.
Okay. Een regime wat eigenlijk meer dan 40 jaar zichzelf heeft opgeblazen, heeft een klok in Teheran op de pleinen gezet van aftellen van het einde van Israël.
Ja.
En dat regime, hoe verzwak dat regime was, hoe eigenlijk die opblazen van zichzelf nergens op gebaseerd was, dat is aangetoond in die 12 dagen oorlog. Mm-hmm. En de mate van onmenselijkheid van dat regime om raketten af te vuren naar de bewoonde gebieden in Israël, vergeleken met de manier waarop Israël de bombardementen heeft uitgevoerd. Ik kan daar wel een voorbeeld van geven.
Ja, graag.
Dit is in Nederland niet bekend. En waarschijnlijk maak ik dat voor het eerst bekend. Maar in Iran is dat een bekend voorbeeld. Op het moment dat Israël doorhad dat het hoofd van de geheime dienst van de revolutionaire garde zich had verstopt in een appartement, mm-hmm, in Teheran, willen ze dat appartement raken. Dat is een legitieme oorlogsdoel.
Ja.
Tegelijkertijd kwamen ze achter dat aan de straat achter van het appartement een kinderdagverblijf was. En die kinderdagverblijf heette Rangin Kaman in het Perzisch. Mm-hmm. Dat betekent regenboog. Ze bellen naar de directrice van het kinderdagverblijf. Ze vragen haar om te evacueren vanuit Israël. En zij doet dat. 10 minuten later wordt het appartement geraakt.
Oftewel, Israël doet er alles aan om...
Doet er alles aan om geen slachtoffers te maken onder de gewone bevolking.
Ja, en dat terwijl Iran zomaar lukraak raketten schiet op Israël. Ja. Maakt niet uit waar het doel bereikt.
Die mevrouw, die heette Watanga. Dus we weten alle gegevens, hebben we. Mm-hmm. En er wordt bekend onder de bevolking dat Israël op die manier dat appartement heeft geraakt. En wat doet het regime? Ze dwingen haar op de televisie te komen om te ontkennen dat dat gebeurd is. Maar het is algemeen bekend dat het gebeurd is.
Ja.
Onder dwang wordt ze op de televisie vertoond en ze ontkent dat dit telefoongesprek is geweest. Terwijl iedereen weet dat kinderdagverblijf is geëvacueerd 10 minuten voordat.
Ja. Wat doet dat onder de bevolking als dat dan bekend wordt en vervolgens dwingt het Iraanse regime om haar een andere verklaring af te leggen? Wat zou dat doen onder de bevolking?
De bevolking kent dat regime inmiddels.
Ja. Dus
ze denken dat ze op die manier een soort legitimiteit hebben.
Een soort geloofwaardigheid.
Geloofwaardigheid hebben. Maar de bevolking kent dat regime inmiddels. Ja. En niemand gelooft dat van gewone bevolking.
Nee. Over die bevolking gaan we het zo meteen nog verder hebben. Want nog even terug naar de val van dat regime. Dat is dus niet gebeurd. Je zegt het is wel heel erg verzwakt sinds die oorlog. Hoe dichtbij is een val van dat regime op dit moment, denk je?
Kijk, naar berichten wat ik heb gevolgd, was Israël van plan om ze wisten waar Khamenei zich had verstopt. Ze waren van plan om
dat is de opperste leider, toch?
Ja. Om hem uit de weg te ruimen. Mm-hmm. Hij is een bindende factor, een ideologische bindende factor van dat regime. Als hij uit de weg was geruimd, was dat regime geïmplodeerd.
Ja.
Naar wat ik heb begrepen is dat Donald Trump dat heeft tegengehouden.
Waarom zou hij dat doen?
Omdat hij van mening was dat dat tot de chaos zal leiden in Iran.
Mm-hmm.
En hij wilde niet dat het door de val van het regime een soort chaos zou ontstaan. Mm. Hij was bang dat het een soort Syrië zou ontstaan. Maar dat is gewoon niet waar. Dat zal niet gebeuren.
En hij was bang dat er dan een soort burgeroorlog zou ontstaan?
Dat komt door een gebrek aan kennis van hoe de Iraanse samenleving in elkaar zit. En dat is eigenlijk de propaganda van het regime zelf. Dat als wij uit de weg worden geruimd, dat het een burgeroorlog zou komen.
Ja.
Maar dat zal niet gebeuren.
Oké. Ik wou eigenlijk nu gaan vragen, wat ontbreekt er nog om het regime te laten vallen? Maar volgens jou is het, als de opperste leider uitgeschakeld wordt, dan zal het hele regime imploderen.
Dat zal imploderen, ja.
Zijn er nog andere manieren waarop het regime zou kunnen vallen?
Grootschalige stakingen, mm-hmm. Waar de oppositie nu op aandringt. Dat is eigenlijk ook een instrument geweest waar het vorige regime van de Shah in 1979 ten val is gebracht.
Ja.
De staking van de werkers van de olie- en gasindustrie.
Ja.
En staking van.
Ja, er komt het hele land natuurlijk stil te liggen, dus dat verhoogt.
Geen enkele inkomen. Kijk, als Amerika zou willen, dan zouden ze gewoon export van de olie en gas richting China van Iran kunnen tegenhouden.
Ja.
En dan implodeert het regime ook.
Oké. We gaan even een bruggetje maken naar het Iraanse kernwapenprogramma. Want tijdens de oorlog zijn er natuurlijk stevige bombardementen geweest op de Iraanse nucleaire installatie. Om zo het Iraanse kernwapenprogramma stil te zetten of te vertragen. Is dat gelukt volgens jou?
Vertragen is gelukt.
Ja, stilzetten niet.
Maar ze zitten niet stil.
Hmm.
En waar er uranium is, weten we niet. Waarschijnlijk ligt het onder tonnen steen, granietsteen, want waar ze dat hadden verstopt was in een berg, een granietberg.
Mm-hmm.
Maar toch is het gelukt om dat te raken door Amerikaanse B-2 bommenwerpers. Een laatste bericht wat ik daarover heb is dat ze een nieuw site aan het inrichten zijn.
Yeah.
En het heet Talaran 2.
Mm-hmm.
En Talaran is een bergdorpje in de buurt van Karaj, waar mijn boek over gaat, waar ik ben opgegroeid.
Ja. Is
een bekend terrein. In de bergen waar ik heb gewandeld. Daar zijn de satellietfoto's dat ze daar een nieuwe site aan het bouwen zijn.
Ja, dus ze doen er eigenlijk alles aan om dat hele kernwapenprogramma weer op te zetten.
Ja.
En om weer uranium te gaan verrijken. Uranium is nodig om een kernwapen. Of een kernbom te ontwikkelen. Waarom wil Iran dat ze nou zo graag?
Omdat ze daarmee onaantastbaar worden. En een regime met een kernwapen is onaantastbaar. En kijk naar Noord-Korea.
Mm-hmm.
Dan gaat Amerika niet meer bombarderen. Dan kunnen ze
Nee, dus eigenlijk staat Iran dan sterker dan ooit op het moment dat ze een kernbom hebben. Dan gaat bijvoorbeeld Amerika ook nooit meer die olie.
Ja.
Tussen Iran en China bijvoorbeeld dwars.
Het is vanaf het begin doel geweest. Mm-hmm. Ze zijn begonnen tijdens de oorlog met Irak in de jaren 80.
Yep.
Een kernprogramma. En een zogenaamd een civiele programma. Wat eigenlijk, en daarnaast hadden ze een schaduwprogramma voor de ontwikkeling van kernwapens.
Dus dat ging in het geheim. Ja. Volgens Iran is het nu helemaal niet meer mogelijk op dit moment om uranium te verrijken. Is dat waar, denk je? Of zijn ze stiekem ergens daar toch wel weer mee bezig?
Ze hebben het eigenlijk niet meer nodig om te verrijken, want ze hebben genoeg verrijkt uranium.
Is dat dan niet helemaal weggebombardeerd in de oorlog?
Dat weten we niet.
Okay.
We weten niet of ze het kunnen bereiken of niet.
Mm-hmm.
Maar als ze het kunnen bereiken, je site wat ze nu aan het maken zijn, Talaran 2, dat is een... Vanuit de satellietbeelden wordt geanalyseerd dat het eigenlijk een site is voor een kernexplosie.
Ja.
Dus op het moment dat ze een test doen met een kernexplosie onder die bergen, dan is dat het bewijs dat ze een kernwapen hebben.
Ja, nou, in Israël is de grote angst dat Iran inderdaad kernwapens krijgt en die ook zeker gaat gebruiken. En ik denk als Iran ze dan gaat gebruiken, dan zal dat misschien wel op Israël zijn, aangezien ze Israël zo graag van de kaart willen hebben. Maar Iran zegt dat helemaal niet te willen, kernwapens. Hoe reëel is die dreiging voor Israël? Want Israël heeft toch zelf ook kernwapens?
Kijk, wat Iran zegt, of laten we zeggen Islamitische Republiek, want ik noem Iran niet, want dat is voor mij...
Je bedoelt het regime?
Ik bedoel het regime.
Dat begrijp ik.
Wat het Islamitische Republiek zegt, dat is op geen enkele manier te vertrouwen. Want je hebt in de islam een regel, en dat heet tariyeh.
Mm-hmm.
En dat betekent dat een moslim om zijn doelen te bereiken mag liegen.
Ja, dus je weet eigenlijk nooit wanneer de waarheid gesproken wordt en wanneer er wordt gelogen.
Nee.
Dus Iran kan wel zeggen wat ze willen, maar eigenlijk moet je dat een beetje met een korreltje zout
nemen. Je kunt op geen enkele manier vertrouwen in wat ze zeggen. Dat is onze westerse manier van denken.
Mm-hmm.
Dat je verdragen kan afsluiten, dat je met mensen afspraken kan maken. Maar ze spelen op een totaal ander terrein.
Ja. Terug naar de Iraanse bevolking. We hebben er net al kort even over gehad. Kun je iets zeggen over hoe groot de steun voor het regime nu is onder de bevolking?
Kijk, van... laatste zogenaamde presidentverkiezingen gingen tussen 20% en 25% van mensen naar de stembureaus.
Oké. Okay.
Dus dan zou je kunnen zeggen dat dat de hoogste steun voor het regime zou kunnen zijn tussen 20% en 25%. Terwijl ambtenaren verplicht waren om te gaan stemmen. Mm-hmm. Militairen verplicht waren om te gaan stemmen.
Ja.
En als je dus niet had gestemd...
Dus dan zou er maar een klein deel van de bevolking overblijven die misschien ook heeft gestemd.
Ja.
Maar waarom heeft de rest niet gestemd? Is dat omdat ze tegen zijn? Omdat ze denken, nou, het heeft toch geen zin?
Nee, omdat dat regime geen enkele steun heeft, mm-hmm, onder de gewone bevolking. Er is een minderheid inmiddels van de bevolking dat regime steunt. En je weet hoeveel executies zijn daar.
Ja, dit jaar al meer dan 1000 executies door het regime. Dat is het hoogste aantal sinds 1988. Is dat dan ook de reden waarom de Iraniërs niet massaal in opstand komen?
Dat is het symbool van de mate van repressie van, mm-hmm, van het regime. Dus wij zijn gewend in een rechtsstaat om... Wat mij wordt gevraagd van, ja, je was in een gevangenis, wat had je gedaan? Dus dat is, wij denken dat iemand moet iets doen voordat hij in een gevangenis terecht te komen. Nou, dat is totaal een andere wereld daar. Mm. Je hoeft niks te doen om in gevangenis terecht te komen. En dan zie je de mate van repressie op het moment dat ze...
Maar is dat zo nodig dan op dit moment? Kijk, als er dit jaar al meer dan 1000 executies zijn, dat het hoogste aantal is sinds 1988, denk je dat Iran het... Heeft Iran nu te maken met meer opstand, dat er dus ook meer executies plaatsvinden?
Dat zegt iets over de mate van verzet, mm-hmm, onder de bevolking.
Dus er is wel iets van verzet?
Als je 1000 executies nodig hebt om mensen onder de duim te krijgen, om angst te creëren onder de gewone bevolking. Als je bijvoorbeeld een van de gebouwen wat Israël had gebombardeerd, was een bijgebouw van de Iraanse staatstelevisie.
Mm-hmm.
En dan komt GroenLinks in het Nederlands parlement en die zegt: Israël bombardeert waar ze willen.
Of die valt de journalistiek aan misschien.
Dat gebouw is een gebouw waar ze de gevangenen meenamen om ze gedwongen bekentenissen op te nemen om op de televisie uit te zenden.
Mm. Alleen
dat gebouw, nee. En ze hadden eerder gebeld, hadden ze gezegd, evacueer dat gebouw. Mm. Er is geen enkele dode gevallen in dat gebouw.
Ja.
En dat ene gebouw, dat zegt iets over de mate van informatie wat Israël van het regime heeft. Zegt ook iets hoe ze aan die informatie komen. Dus de mate van ontevredenheid onder de bevolking. Mm. Het wordt gewoon samengewerkt met Israël. En dat alleen maar dat ene gebouw naast de staatszender is gebombardeerd, waar journalisten werkten, die zijn ook allemaal gezond en wel.
Ongedeerd gebleven, gelukkig.
Ja, waar de gevangenen werden gebracht om gedwongen bekentenissen op te nemen, ja, om op televisie uit te zetten.
Ja. Nog één vraag, want ik ben wel heel erg benieuwd. Ik heb zo'n beeld van Iran dat het een heel gesloten regime is waar je moeilijk contact kunt hebben met de bevolking daar. Je zit al nu een nee te schudden. Ja, ik ben heel benieuwd.
Ik kan zo WhatsAppen.
Je hebt gewoon contact met de mensen
contact,
in Iran.
Ik heb gewoon WhatsApp. En de enige wat er gebeurt is dat ze direct mijn berichten, nadat ze gelezen hebben, wissen.
Okay.
Want op het moment dat ze dan hun mobiel moeten laten zien, dan komen ze in problemen als mijn berichten
dus
zien.
Het is voor hun wel een beetje in het geheim en best wel spannend om contact met je te hebben. Want...
Maar je kunt WhatsAppen, je kunt bellen. Er zijn heel veel via Telegram contacten.
Ja.
Dat zegt iets over de middeleeuwse mentaliteit van het regime. Mm. Tegelijkertijd de moderniteit die dat land is binnengekomen.
Ja.
Want Iran is de meest westerse land van het Midden-Oosten. Naast Israël is Iran de meest westerse.
Ja, alleen komt dat nu niet naar buiten door het regime.
Dat is onbekend in Nederland.
Ja. Op dit moment, dat is mijn laatste vraag over Iran. Dan gaan we nog even door naar de hele regio. Er is op dit moment heel erg droogte in Iran.
Ja.
Hoe groot probleem is dat?
Gigantisch. Het probleem is heel erg groot. En het heeft grotendeels met mismanagement te maken. Dat is een regime dat miljarden en miljarden heeft geïnvesteerd in een nucleaire programma. Mm-hmm. Miljarden heeft geïnvesteerd in in stand houden van Assad-regime.
Mm-hmm. In
Syrië. 800 miljoen euro per jaar ging naar Hezbollah.
En dus niet naar de landbouw.
En niet naar eigen bevolking. Mm. En niet naar technologie om watertekorten te kunnen bidden.
Dus door de droogte is er nu een ernstig watertekort?
Zeer,
daar?
Zeer ernstig. Er wordt gezegd dat voor Teheran de komende 10 à 20 dagen water is. En als het niet zou regenen, dat de Teheran moet evacueren.
Oh, dat is echt wel heel ernstig.
Het is zeer ernstig, ja.
En daar wordt op dit moment dan verder niets aan gedaan?
Nee.
Is het gewoon afwachten, we zien wel?
Ze hebben regengebeden aangekondigd. Ze gaan staan bidden voor de regen als een soort indianen.
Hmm.
Dat is wat dat regime is.
Ja. Laten we hopen dat het binnenkort gaat regenen dan voor de mensen in Iran. Nog even uitzoomen naar de regio. We hebben het nu over Israël gehad, over Iran. Maar afgelopen dinsdag werd gestemd voor een resolutie voor verdere vrede in Gaza. Er is openlijke steun van allerlei Arabische landen zoals Qatar, Saoedi-Arabië en ook Turkije. Vind jij dit een positieve ontwikkeling?
Ja, dat is positief. Want ze willen niet... Nu de macht van Iran is gebroken door de val van Assad. En doordat Israël, Hezbollah en Hamas heeft teruggedrongen in hun macht. Nou, dan willen de Soenitische landen, Saudi-Arabië, Turkije, Persische Golfregio, kleinere landen daar, die willen natuurlijk stabiliteit.
Ja.
En het beste scenario voor Syrië zou kunnen zijn een model een model zoals in Saudi-Arabië. Dat is moderniseren, maar dan zonder democratie.
Mm-hmm. Dus eigenlijk een totalitaire staat, maar dan wel iemand die het land moderniseert.
Een moderne totalitaire systeem, dat zou het beste scenario kunnen zijn.
Ja.
Want op het moment dat je westerse democratie gaat introduceren, komen islamisten aan de macht.
Mm.
Dat hebben we al in verschillende landen gezien.
Ja.
Dat hebben we bijvoorbeeld in Egypte gezien, dat de moslimbroeders aan de macht kwamen.
Ja, dus jij zegt eigenlijk een totalitaire staat zou beter zijn voor deze moslimlanden.
In ieder geval voor de time being, denk ik. Ja.
Kunnen de huidige ontwikkelingen vrede brengen in het hele Midden-Oosten, denk je?
Ja, dat kan. Maar we hebben de Abraham-akkoorden in Israël. Uh-huh. Als Saudi-Arabië zich daar op aansluit. Want een van de redenen dat Hamas die oorlog is begonnen, was om te voorkomen dat Saudi-Arabië zich zou aansluiten op die Abraham-akkoorden.
Mm-hmm. Denk je dat dat gaat gebeuren, dat Saudi-Arabië zich nu wel zal aansluiten?
Ja, dat denk ik. Ja, dat denk ik ook.
In korte tijd of gaat er nog wat overheen?
Ik denk dat in ieder geval het doel is van die akkoorden wat nu afgesloten zijn met Trump. Mm-hmm. Dat zolang hij aan de macht is, dat hij zal inzetten, dat Saudi-Arabië zich zou aansluiten.
Ja.
En ik denk dat Israël heel graag zou willen dat zolang Trump aan de macht is, dat er een einde komt aan het Iraanse regime.
Ja.
Dan zal je Cyrus-akkoorden kunnen aansluiten.
Mm-mm.
Want Iraniërs, Perzen, zijn de grootste vrienden van Joodse volk.
Ja.
Perzen en Joden zijn twee takken van dezelfde boom.
Mm. Die hebben ook een lange geschiedenis al met elkaar.
De grootste Joodse bevolking in het Midden-Oosten woont in Iran.
Ja.
Dat zijn Iraanse Joden. Esther en Mordechai die zijn begraven in Iran.
Mm.
Dat zijn een van de grootste bedevaartsoorden van Joden. Joden en Perzen hebben een hele lange voorgeschiedenis met Cyrus, die ze heeft bevrijd van Babylonië.
Ja.
Cyrus is de enige koning die in Torah voorkomt. Dus er is geen enkele vijandigheid tussen Perzen en Joden.
Nee, tussen de Iraanse bevolking en de Joden.
Het is alleen maar dat regime.
Dat zit in de weg. Ja. Zie jij dan hoop voor het Iraanse volk en wat moet daarvoor gebeuren?
Ja, allereerst moet dat regime vallen.
Mm-hmm. Dat is eigenlijk je grote hoop. Als dat valt, dan wordt alles beter.
Ja, ik denk dat de Iraniërs klaar zijn voor een democratie. Voor vrijheid, voor een westerse vorm van democratie. En dat regime is alleen maar de enige obstakel.
Mm.
En dat zal enorm helpen als de steun aan allerlei islamitische, terroristische bewegingen in het Midden-Oosten zou wegvallen.
Ja.
Want dat komt van dat regime.
Ja.
De kop van de slang zit in Teheran.
Ja.
En dat er gewoon rust en stabiliteit komt in het gehele Midden-Oosten.
Ja, dus dat is niet alleen hoop voor de Iraanse bevolking, maar eigenlijk iedereen in het Midden-Oosten.
Ja.
Kevan, bedankt voor alles wat je met mij hebt gedeeld vandaag over Iran, over Israël en de regio. U thuis bedankt voor het kijken. Ik hoop dat u het een interessante uitzending vond. Wilt u nou meer weten over de actualiteit, over alles wat er gebeurt rondom Israël? Ga dan naar onze website cvi.nl/actueel. Daar ziet u artikelen, video's, podcasts. Dus doe dat vooral. Ik wil u nogmaals bedanken voor het kijken en graag tot een volgende keer.